Gemeente, laat ons deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 6 en daarvan het vijfde vers. Want wie kan na het verscheiden op aarde meer verbreiden uw grootheid en uw lof? Wie zal uw gunst bewijzen, in het zwijgend graf ooit prijzen, uw zingen in het stof? We noemen die Psalm 6, vers 5. Schriftlezing voor het avontuur kunt u vinden, het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, 23e hoofdstuk van vers 50 tot en met 56. Maar vooraf lees u de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in de God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit in het rechterhand Gods almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wat er nu genoemd is, zullen lezen Lucas 23 van vers 50 tot en met 56. En zie, een man met name Jozef, zijnde raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet mede bewilligd in hun raad een wandel van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het zelf afgenomen had, wond hij dat in fijn lijnwaad en leidde het in een graf in een rots gehouden, waarin dat nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting worden u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 30 vers 2 en 3. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoed. Gij hebt het leven mij geschonken, ik ben niet in den kuil gezonken. Psalm zingt, Gods gunst genoten geeft. Geeft lof den Heere die eeuwig leeft. Zij vlekkeloze heiligheid, zij ter gedachtenis verbreid. Een ogenblik mogen ons doen beven. Zij gunst verduurt een eeuwig leven. Psalm 30 vers 2 en 3. Geleden wij, het is dat je zo even dan in het evangelie gehoord heeft van de begrafenis van Christus. Dan moeten wij op enkele handelingen zien welke daar verricht zijn. En dan zou je kunnen zeggen, de begrafenis ondernemen was er niet. Maar wanneer ik dan denk dat deze raadspensionaris dan niet te vinden is in deze man. Welke Jozef van Arimathea is, dan zeg je dat is een goed en rechtvaardig man. Die heeft de begrafenis geregeld. Dus wanneer het is dat wij zelf de begrafenis hebben, dan kun je zeggen, wie is de begrafenis ondernemen en wie regelt het? Nou, dat is bij de Heer Jezus, is dat Jozef van Arimathea geweest. En als je dan dus dat er in die handelingen, dus dat hij dan gaat naar Pilatus toe en het lichaam begeert. Nou, dat is al heel wat. Want vanmorgen hebben we gehoord dat niemand hem heeft begeerd. Maar deze man begeert het lichaam dat zo doorwond is, zo doorwond en zo doorstoken en zo bebloed en zo... Ja, in dat bloed verzonken is, dat lichaam. Van dat offerlam van Jezus Christus die op dat altaar van dat kruis gestorven is. En hier zijn leven gegeven heeft en zijn bloed gestort heeft voor zondaren. Hij begeert het lichaam en hij krijgt het. En dan moet je eens kijken dan en met hoeveel eerbiedigheid zal hij het gedaan hebben. Wanneer wij... bij de gestorven en bij het lichaam staat en de handelingen moeten verricht worden, dan denk je dat doe je op een gepaste wijze. Nou, ik denk dat het hier bij deze man met vol eerbied is gebeurd. Hoe hard dat ze aan het kruis genageld hebben, wanneer het ons nog klinkt, is het waar dus dan, dat deze nagels dan met de hamer gekloppelde, de stilte van de toeziende menigte die je begeert is een dood, weer losgemaakt zijn. Heel eerbiedig. Want hij is het de zoon van God. En als je dan te kijken met dat hoeveel zorg dat hij er gedaan heeft met die kleine begrafenis, dat is zeker niet veel mensen geweest. Er heeft er één en nog twee bijgevoegd, een enkele vrouw. Nou ja, het is zeker geen grote stoet. Wel een grote stoet om hem van de wereld af te krijgen en aan het kruis te krijgen. Een grote menigte, zoals we dat gehoord hebben. En verder klaar ermee. Maar een paar niet. Toen heeft hij een doodskleedje gekregen. Een doodskleedje van fijn linnen. Waarin hij dus dan ingewikkeld is geworden. Een doodskleedje. Toen hij geboren was, toen kreeg hij wat doeken. Welke dan hem ontrukt zijn aan het kruis, dat hij daarna naakt hangt. En bij hetgeen wat er bij de begrafenis zit te gebeuren, dat is dan fijn, schoon linnen. Dat bed dat hem onthouden is daar aan het kruis, dat vindt het waar, dus dan een andere gang in het leven bij de kerk van God. Wanneer het is dat hij dat alle zorgvuldigheid dan in deze begrafenis, dan deze bestelling van deze begrafenisondernemer, dan doet Jezus Christus inwikkelen. En dan moet je goed opletten. Nou staat hij zijn eigen graf af. Een rotsgraf, het is dus eigen graf waar nog nooit iemand in gelegen hebt. En wie dan, het is nog nooit iemand in geweest is, zijn eigen graf, dat was voor zijn eigen bestemd. Nou ja, ik weet niet of u al een graf hebt gekocht of gehuurd. Dat er dan een plekje is dat hij te zegt, daar zal ik dan strakjes liggen. En ik heb dan zulke doodkleed al net als de oudere mensen gedaan hebben. Die legt, kijk, je hebt een linnen kast en je hebt voor je bruiloft heb je zoveel van dit en zoveel van dat. En ik zeg, nou ja, ik mis nog wat. Wat mis je dat dan? Doodskleedje. Oh, dat doen ze tegenwoordig niet meer, dominee, want de dood is buiten ons leven gepannen. Wij denken niet aan het sterven. Wij houden geen rekening mee met het ogenblik dat ik er niet meer ben. Het doodskleedje, dat is bij ons afwezig. Maar niet bij iedereen. In de uitzetten krijg je dat allemaal. De ouders die verzorgen dit voor je. En die verzorgen, dat is ouderwets, dat is ook alweer. Maar dit moet vergeten niet te doodskleden. Wanneer ik eens maar dus de tek, hoe ga ik ermee de kist in? Nou ja, maak het uit. Nee, het is een voorbereiding. Een voorbereiding op mijn sterven en doodskleedje te hebben. En als ik dan kijk dan, als ik dan kijk, dan zeg ik, kijk eens nou, even opletten. En wanneer Christus geboren is, en dan is er gezegd, dan zegt die engel met nadruk. En dan zegt hij met nadruk dat dit een maart te wezen. Een maart, en wie je nog nooit de man bekend heeft. En in welke baarmoeder nog nooit een kind gelegen hebt. Nou, dat is een tijd ook zo. Kijk dat de Heer dus dan in Jeruzalem gekomen is. Dan rijdt hij op een ezel heen en veurt de ezel erin. Waar nog nooit iemand op gelegen heeft, gezeten heeft. En dan ik dan, hier weer kijk. En wat er dus bij die begrafenis te wezen. Daar zie ik in een graf waar nog nooit iemand gelegen heeft. Wat zal dat nou beduiden? Het was voor mij bestemd. En hij gaat erin. En je kunt dan ook vragen of hij daar en dan blijft. Dan zeg je natuurlijk blijft hij daar. Want er wordt er dus dan gezegd dat er dus een grote steen voor het graf gelegd gaat worden. En zoals dan die vrouwen in die kommer. En zoals u het dan leest, dan zegt hij, wie zal ons die steen toch afwendelen? En welke dus dat graf verzegelt? Nou, als ik dan luister naar de oude handschriften uit de codexen van vroeger, dan zeggen ze dat die steen zeer groot is. En codex D die zegt dan dat het een steen is die je nauwelijks met 20 mensen kan bewegen. Zo'n grote steen. En die steen, die het dus de uitdrukking van, dat het dus dat hetgeen wat het dus dan geweest is, dan afgesloten wordt. Nou ja. Dus dat oude, dat is afgesloten. En als hij dus dan eventjes al naar Pasen zou gaan, dan zie je dat dus het nieuwe begint. Als dus die steen weer weggewenteld wordt. Oud en nieuw. Wat dus geweest is, dat wordt begraven. Zoals het in die betenen geweest is, wanneer Christus dus dan op de aarde geweest is, dat hij in dit lijden sterft als zwak zijnde, dan hier het leven heeft doorgetrokken onder die mensenkinderen. En wanneer het is dat hij zijn werk volbracht heeft, komt er een nieuw begin. Als de steen wordt afgewenteld. Dus er is iets, en dat is nou geen mensenwerk, dat is nou het werk van God. Dus de heeft de aandacht aan te wezen, wanneer ik het in verloop van deze geschiedenis, dan komt bij de vraag, waarom dat hij, waarom hij begraven is geworden. 41. Zondag 16, vraag en antwoord 41. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Wij willen daarover nadenken in het drietal gedachten, het doden van de dood. En in de tweede plaats de ware dood. De ware dood van de dood. En in de derde plaats de dood voor eeuwig gedood. Dus de dood kunnen wij zien als een machtige vijand en vorst, de koning der verschrikking. En die heeft gestreden met de vorst des levens. En wie wint? De vorst des levens wint door de dood te doden. De dood te doden. is het winnen van de vorst des levens. Tot in de laatste schuilhoeken in het graf. In het graf achtervolgt hij de dood. En dood de dood. Het is waarachtig, dat kunnen we in de vraag goed lezen, dat hij zegt, is hij waarlijk gestorven? Ja, waarlijk, de dood is gedood. Nou, dat is hoopvol, hoor. Ik vind dat hoopvol. Als de dood gedood is, ja, we moeten toch allemaal sterven. Maar als dan toch die dood gedood is, dat is toch een hoopvol iets. Troostrijk is dat. En als ik dan zeg, komt de dood dan nog weer? Nee. Hij is voor eeuwig gedood. Maar wel in Christus dan natuurlijk. Dus in de eerste plaats aan de doden van de dood. En in de tweede plaats aan de ware dood van de dood. En de dood voor eeuwige dood geriefden. Wanneer je hebt te wezen dat wij je dan in deze begrafenis, als daar dan al enige inleiding gekend hebt, dan brengt het ons dichtbij, geriefden. Maar wanneer het is dat wij de handelingen dan van deze man gezien hebben, dan zou het waar, dan kunnen het een keer hetgeen wat er dus in de achterliggende tijd dan hier heeft gebeurd, wanneer ik naar onze eigen mensen kijk, welke dan werkelijk dan ook moeten sterven, geriefden. Want wanneer je in de achterliggende tijd dan het waar is begrafenis geweest zijn, maar ik dan hier in die 14 jaar dan heb gestaan, als het waar dus dan gezien heb, en dat er steeds het graf gedolven is, en wanneer ik dan nou in de kamers heb gezien van mensen, kinderen, wie valt dan te troosten, dan denk je, er zijn er maar weinig te troosten, geliefden. En wanneer die handelingen verrichten te wezen, en dan zie ik dat er in de begrafenis vooraf de voorbereidingen te wezen, en zoals dat bij Christus geweest is, wanneer het dan ook zo van Jozef van Arimathea geweest is, dat hij dus dan met alle zorg en liefde dan de begrafenis geregeld heeft, dat zien we ook steeds voor ogen. Wanneer we onderling kijken naar hetgeen wat er heeft gebeurd, dan zeg ik, ga met mijn gedachten naar het sterfhuis. En wanneer het sterfhuis er is, dan zie ik daar mensen, kinderen. En wil ik hier dus dan in rouw gedompeld zijn. En wanneer het is dat je zegt, kijk eens, het zijn de laatste handelingen die te verrichten zijn. Dan zie ik dat het lichaam wordt afgelegd. Nou ja, daar is niet iedereen bij geweest. Maar wanneer ik dan zo ongeveer zou kunnen zeggen wat er heeft te gebeuren. Dan zie je wel dat het lichaam gewassen wordt van onze geliefde. En dat er dan van de bekende en nabestaanden zijn, of van de verpleging of zorg, en die gaan dat lichaam afleggen. En dat er dan met zekere zorg en met liefde, met alle netheid en met eerbiedigheid aan dat lijk het werk wordt verricht. En dat je dan ziet dat de mens die hier geleefd hebt, voor de begrafenis weer naar het graf zal worden gebracht. En dat stof ter aarde zal worden gebracht. En dan is dat kist ervan. En die staat er dan bij die kist, geliefden. En wanneer je dan die glasplaat erop hebt te wezen, en dan druppen het uit de tranen. En welke het verdriet hebt te wezen, wanneer het die geliefde getoond dat dan niet dan op de aarde geweest is. En welke het sterven bereid is kapot om hier dus de dood tot aan te doen en in het sterven te staan. En zal worden afgelegd en niet dan gekist zal worden en uitgedragen. Nou, er zijn er zeker in de kerk, hij die weten wat dat mee bedoeld is geworden. Zeker ook in de achterliggende tijd nog waarin die bonte zo vers is. En wanneer het dan zo ook tot de mensen hebt heen te gaan en naar het graf geliefde. En wanneer de condolantie er is geweest en niet dan ook zo in de kerk dan samengekomen is. Ja, om hier toch ten oudienst te hebben en niet dan te spreken nog tot voor God niet aan. En dan ziet dat er in die handelingen die er gedaan moet worden. En welke hier tevens maar een plaats op te vinden. Het laatste aan eer zal worden bewezen aan onze geliefde doden en welke dan ter aarde besteld zullen worden. Misschien was het uw man en misschien was het uw vrouw en misschien is het uw kind geweest. En je voelt het hier van binnen en je hebt het meegemaakt. En u hebt het zelf ervaren wat dat in uw leven betekent wanneer deze geliefde dode u ontviel. Wat is die dood toch machtig, hè? Wat is die dood toch sterk, hè? En wanneer die toch in het leven komt, de mens is machteloos, die heeft geprobeerd tegen die strijd wanneer die heeft te komen. En wanneer ik dan als het ware dus deze droeve dingen moet doen, en genoodzaakt zijn op de dood, dan zie je wel, ik heb het verloren ten opzichte van dit leven en wat hier in het leven is. Aan banden en wat er in die families aan liefde geweest is ten opzichte van elkaar. Het sterven kwam. En misschien bent u er wel voor bevreesd. Hebben dit uit het sterven, waar het sterven geboren te worden. En wanneer ik iets dan zeg, het sterven gaat inlepen. En dan voel ik het waar, dus dat de dood ook op mij niet zit. Nou ja, de dood gaat aan veel mensen voorbij. Maar die hebt toch wel steeds de roepstem onder de mensenkinderen. Al lijkt je daar wel dat het ver uit je gezicht is. Wanneer je dus dan de dood niet zo dichtbij in de familie ervaart. Zoals dat op die sterfhuizen gebeurt. Wat is die dood toch sterker? En wat is dat lichaam toch zwak? En wat heeft de mens toch aan kracht wanneer die ziet het wordt weggenomen? En zoals dominee Franje het eens een keertje gezegd heeft. Hij is een boekje medig van de vragen die hij aan de katechisanten stelt. En dan zegt hij, wanneer de dood dan komt, dan heeft hij eerst de krachten weg. En dan zegt hij het medepaal, dan neemt hij ook het verstand weg. En dan in de laatste, dan neemt hij de ziel weg. En dan komen wij in deze staat, dat het lichaam dan aan het stof der aarde wordt toebetrouwd. En u loopt achter de paar. En u gaat daar dan heen. En u staat aan de rand van het graf. En ik noem dan dit de begrafenis. Uit de begrafenis van iemand die mij lief en dierbaar is. Het is heel stil en het is rustig op het graf. De begrafenis ondergever die geeft het woord aan de predikant in sommige gevallen of meeste veel gevallen nog. En dan gaat het woord van God, dat gaat nog uit. En dan heb je te kijken, en dan heb je te kijken, en dan zie ik de tranen, dan zie ik de tranen weer voor de ogen, wanneer de kist dan in deze diepte daalt. En weet is de tijd aan die man, of welke vrouw dat daar gesproken heeft, erin hebt te zeker, en welke je dan in het graf dat stof tot het stof hebt weten te keren, wanneer het is dat er in dit sterven dus dan het verdriet op te wezen van de scheiding, en dan is dat hier nog weer de tweede scheiding. En u hebt een begrafenis meegemaakt. Dat is heel wat. Het werk wordt eventjes stilgelegd. U had de druk. U kreeg de kaart, kreeg u een huis. U werd opgeroepen om u zich bij die schade dan en bij die familie te volgen. En welke is dan niet aan het graf open ziet. Dan gaat u naar huis toe. Dat heb ik ook vaak gedaan natuurlijk. Ik heb maar niet gekeken, alleen in Krimpel. Ik heb maar niet gekeken hoe vaak dat die gang naar het graf gemaakt heeft. En dan ook nog eens een keertje in Garderen en een keertje in Rijssen en ook in de andere plaatsen. Ja, hoe vaak dat ik al bij dat graf gestaan heb. Ik loop heen en ik zeg, ik ben er nog niet in gezonken. En dan zegt, ik ben nog niet gezonken, ik heb erbij gestaan, ik ben er nog niet ingelegd. En dat betekent dus dat het sterven voor mij niet komt, want het sterven komt ook voor mij. En wanneer ik dan in het leven dan gaat leven, en wanneer ik eraan heb te denken, dan denk ik, ik kan die dood toch niet ontgaan. En want die dood is machtig ook op mijn leven weg te nemen, wanneer die zijs van de dood dan, ja mijn leven weg te maaien, zoals die de sterkste heeft te doen. Dan komt er een vraag. Ja, er komt een vraag. Wie zal die dood doden? Want wanneer die vijand het te wezen wel geaccepteerd is dat hij in de gestarte de mensenkinderen komt omdat er in het genus gesproken is. Wanneer er gezegd is, hij die gezondigd heeft tot de dood om te sterven en wil in het orde van God door te gaan. En dan heb ik te zeggen, er is niemand die dat ontkomt. En ook ik niet. Maar als ik dan heb te vragen, ja, ik heb die te stellen, wanneer de dood toch dood te worden en wat het leven te zijn, wanneer het eeuwige leven in een ander hebt te wezen, welke de overwinning heeft, welke wie het nagegaan heeft, welke aan het kruis gestorven is, en dan komt die voor mij het is de wetenschap de vraag, welke hier dus door de ingeving van het diepere woord op komt te reizen. En wie zal toch die dood aan de kant hebben te maken? En wie zal toch die dood te komen te overwinnen? En welke vraag die het aan het leven zou kunnen bezen in u en mijn hart, voordat ik ga sterven? Als ik dan zelf op mijn sterrenbed ligt,
Ik heb veel keren, en niet alle keren, maar ik heb veel keren gedacht dat ik die mensen daar dan aan dat sterrenbed gezeten heb. En wanneer ik daar zo stil in mijn overpeinzing heb te wezen, en er is eventjes niemand bij en ik hoef niet te praten, en dat ik dan net te denken, als jij daar nou eens ligt. En soms dan ook soms op een vergeten plaats in die tehuizen lijkt wel. Maar de dood vergeet het niet. Wanneer die hebt aan te wijzen dat je gaat sterven. Ja, dan moet ik denken, het moet goed wezen. Het moet goed wezen. En wanneer ik dan zeg, ik heb het sterven, dus het waar, dat het auto moet ik leren sterven. En wanneer ik dan als het ware aan het sterven, dus heb te denken, dan moet ik als het ware dus dan ook gedood worden en niet meer leven. Christus gedood. En ik met hem gedood. En Christus dan in het graf. En ik in het graf. En wanneer het is dat Christus dan het op te staan. En het echte leven. En dan betekent het dan ik leven. En wanneer het is dat hij dan dus opgevaren is in de hemel. De tijd in het heiligdom. En dat ik dan ook in het heiligdom heb te wezen met Christus. Dus ten opzichte van dit voorgaande vraag is het waar de aansluiting te vinden. Wanneer ik dus dan zeg, ik sterf dan alle dag en ik sterf dan alle dag. Dan heb ik het waar dus dat sterven te leren en de antwoord te geven. Natuurlijk op die vraag wanneer u zegt, hoe wordt die dood dan gedood? Het antwoord is, door Christus. Het meest eenvoudige. Hij welke hij in bij de oudvaders tenminste heel verpakt naar voren op te komen, wanneer ik in de predikant zit te lezen, dat het is dat die dood van Christus dus de kracht heeft om de dood te doden, en wanneer dan in die gang, vanuit graf als het ware die donkere schuilhoek heb in te gaan, en niet dan tot in de hoeken van het graf dus gebonden te worden, dat Christus dus dan in die dood te staan, en welke hij dan zelf sterft te overwinnen is. Want dan moet je nog luisteren eventjes terug. Wat waren de laatste kruiswoorden? We gaan er misschien op aan als we dat mogen beleven. Dan wordt er gezegd, het is volbracht. En wanneer het volbracht te wezen, dan betekent het dan dat hij zegt, hey, de ultra met mij in het paradijs zijn. Waarmee het is dat de ziel van Christus stand aan, dan in de hemel te wezen. En dat hij in die godheid, van die niet sterven kan, die godheid, is in ene hand zijn ziel heeft en in de andere hand van zijn godheid het lichaam heeft. En dat het lichaam, dat ligt dan in het graf. En dat is dan ook bestemd voor het graf. En dan hebt hij daar als het ware een monument te wezen. Nou, er is er eentje hier die zegt, ik ben in Israël geweest. En ik heb er echt een hele bijzondere indruk op gedaan in Israël. En wanneer ik daar in Israël geweest ben, heb ik daar die graftop heb ik daar bezocht. En het is een uitgehouwen steen. En het is een uitgehouwen rots. En zeggen dat daar de Heer Jezus Christus in gelegen heb. En ik heb daar met zoveel indruk gestaan. En ik heb de Bijbel genomen. En ik heb deze passage heb ik opgenomen. En ik heb zitten lezen in het woord van God. Misschien met de groep. En ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Het graf van Jezus Christus. Maar heb je ook gezien dat het leeg was? Heb je ook gezien dat het leeg was? Dus wanneer ik de spaar, dus dan zegt u, kijk dan letterlijk aan wanneer de reiziger Israëls gemaakt heeft om hier dan te weten dat graf, of waar de Christus gewandeld heeft, of waar hij gevaren heeft. En nu is dat als het ware dus dan een monument geworden en het trekt het toerisme. Maar ik hoef eigenlijk helemaal niet heen te gaan. Maar ik neem mijn Bijbel. En als je dan zegt, wat er heeft gebeuren en wanneer het gebeurd is, dan weet ik dan dat mijn hart en mijn leven zelf dan door die dood van Christus dan mijn gedood heb weggenomen gezien. Want als ik dan zeg, Christus leeft in mij door het geloof. En wanneer ik dan met Christus gekruisigd te worden, dan leef ik niet meer, maar dan leeft Christus in mij. Nou, dat zou als het ware dus dan die achterliggende tijd nog een keertje nagegaan moeten worden in die predikatie. Dat er in het kruis lijden en sterven dus dan de overwinning en de triomf hebt te klinken. Dat wanneer ik zeg het is volbracht, het werk is aan de kant, het is gebeurd. En met de Pasen, dan wordt het gezien, de triomf van Christus over de dood. Dus nu moet u ook sterven en dan denkt u aan uw eigen begrafenis en je krijgt een beetje kippenvel en je wordt het al een beetje na van binnen. En dan zeg ik, kijk dan toch eens wat een boodschap hebben, Park. En dan wordt het, dan het monument, die wordt er voor ogen gehouden. En wanneer Christus dan zegt, kijk eens staan, dat die fariseeën als het ware in die tijd een monument hebben, graftoppers hebben, wanneer de profeten die ze zelf gedood hebben in hun graven liggen en niet de afgodische eer hebben te bezorgen. Ja, fariseeën, wetgeleerden. Oh, ze zijn het zaad van de profeten. Maar Christus die bestraft ze en die zegt ze, de profeten die gij zelf dan hebt gedood, die vereert u dan. Maar als hij dan zegt, Christus verwerpen ze dan. Dan heb je dus dan Christus, de grote profeet, die dan in het midden staat. Geëerd te worden door deze baan. Jozef van Arimathea, wanneer ik tegen u zeg, u gaat achter de baan aan. En dan zegt u, wat hebt u gedaan? Dan zegt u, ik heb de dood van mijn geliefde gezien. En ik probeer nog alles eraan te doen om die een eerbare begrafenis te geven. En wanneer ik die eerbare begrafenis geef, dan zeg ik, heb er een steen op gezet. En dat is het laatste wat een mens kan doen, waarmee hij dus dan de dode eert. Nou, als ik het dan in die zin ziet, dat hier dus dan Jozef van Arimathea de begrafenis leidt, dan zegt hij, ik sta mijn graf af aan deze geliefde doden, welke mijn oudste broeder en mijn zaligmaker Jezus Christus is. Nou, hebt u dan uw graf al aangedacht en niet het afgestaan aan hem. En als je dan het sterven tot je waarom dan het te zetten, dan zie je dat het is waarom dat Christus gestorven is. En dan hebben we dan ook de dood genoeg toen hij gehoord. Nou ja, dan gaat het zware dus deze waarom nog weer een keertje klinken. Waarom moest Christus nou toch begraven worden, wanneer hij dan genoeg toen ik aan God gegeven heb? En wanneer het is dat wij met ons van zo'n groot blijdschap gezegd hebben, dat er in het lijden en sterven een volbrenging is. Zoals het is gezegd in Psalm 40, dat hij de wil van God deed, welke de wet gehouden heeft en alles heeft willen doen wat de Vader geboden heeft en niets meer nodig is dan gedaan te worden. En daarom ook genoegdoening geschied is dan bij God. Dan zeg ik, waarom moet dan Christus dan eigenlijk dan toch nog in dat graf, als hij dan gezegd heeft, het is volbracht. Weet u dat? Dus wanneer het is die kamp dan gestreden heb, en de Heer heeft het dus dan voldaan gekregen. Hetgeen wat die heilige eisen van God naar recht heeft gedaan. Dan zegt hij, dan zou hij dus tegelijkertijd als het ware dus dan, wanneer die heeft gestorven, dan zou het dus kunnen zijn dat hij zegt, kijk eens dan, waarom moet dat dan eigenlijk nog? Dat het die begrafenis dan plaatsvinden, zou je eigenlijk dan niet dit samen kunnen laten varen? Nou, een goede vrijdag en Pasen samen. Hij legt de geest af. Geeft hem in de handen van zijn vader. En roept met luide stem dat hij aan kracht niet heeft verloren. Wanneer hij dus dan het zegt, het is volbracht en de geest aflegt en geeft aan de vader. En dat hij dan die speerstoot krijgt en dat hij in het hart van Christus raakt en dat hij dan in het hart van Christus treft en dat hij dan dat bloed eruit stroopt en water. Nou, je weet dat er rond het hart een bloedzakje, dat er ook een vochtzakje is, welke dan dient tot de koeling van het hart, omdat het hart de motor is van het lichaam, dat heeft dan de koeling en dat is dan het vocht. Het water en het bloed stroopt er dan uit. En Johannes treedt het met de nadruk. Omdat er in het bloed en in het water. Ja, van onze betere poorten gesproken wordt. En van het leven dat we uit God krijgen. En dat leven tot de rechtvaardigheid voor God op te wezen. En wanneer dat diep in de rechtvaardigheid voor God op te staan. Dan is de dood voor ons ook gedood. De dood voor ons ook gedood. Door het leven van Christus. Goed onthouden hoor. En als we het over die begrafenis hebben. En over die handelingen. En dan heb ik het maar dus staan. Hij wil iets te raken in het leven van u. Door te zeggen van dit kan ik nagaan. Maar wanneer ik de geestelijke beduiding heb te kennen. Dat er door de dood van Christus de dood wordt weggenomen. En die dood aan Christus gedood wordt. Dan zeg ik nou het is zeker dood. Nee, een stuk moeilijker nu. Wanneer ik in deze fase van de preek dus te zeggen heb. Dat is dus dat het eeuwige leven dus dan aangebracht is door Christus. En welke dus de dood is gestorven. En mij dus het leven geeft. Nou ja, daar kan ik... Ook wel weer eenvoudig wezen, hè, wanneer ik dan bij u ben. Waarom kom ik eigenlijk bij u? Ja, om van het leven te spreken. Ja, maar ook toch te zeggen dat hij dood... Ja, maar dat wist hij toch al dat je ging sterven. En hij zegt, ik word predikant en ik spreek de naam van Jezus Christus uit. En welke tot het leven is bereid. En welke hier door het evangelie verkondigd wordt... Dan ben ik, als ik aan de sterfbedde staat, een hoopvolle prediker. Niet om grondjes te geven bij de mensen. Nou, een prachtig praatje te doen, want iedereen gaat naar de hemel toe. Nou ja, als je dan maar een beetje ernstig praat op je sterfbed, dan hoor je er al bij tegenwoordig. Maar ja, op een sterfbed is iedereen ernstig natuurlijk. Hey, je weet toch wel, als je de dood in de ogen hebt te krijgen, dat je daar niet hoeft te lachen. Maar als je dan beter wordt, dan ga je weer lachen. En als je dan beter kweet in geen muiten, was er een man. En die leek wel of hij bekeerd was, zo ernstig dat hij praatte. En toen hij een dag voor zijn sterven een opleving kreeg, toen zegt hij, waar ga ik heen met vakantie? Ja, nou, toen was hij op en top vakantie. En even een dag later, toen stierf hij. Zo, maar daarvoor, die dag ervoor, toen denk ik, ben hier bij een bekeerd mens. Jongen, wat kon die toch ernstig praten. Ja, niet zomaar een praatje, maar echt zakelijke dingen hoor. Maar toen het weer beter ging, was het allemaal aan de kant. Wij zouden, als dat niet zo gezegd was, al in de hemel gezet hebben. Maar het is niet waar hoor. Nee. Dus ben ik te zeggen, kijk eens, dan ligt hij dan op de sterrenwet en ik kom dan hoopvol prediken zeggen dat het alleen in Jezus Christus is. En dat alleen door de dood van Christus is en door de opstanding van Christus, dat hij de dood gedood heeft, dat predik ik. Niet de gemoedelijke werkje wat in de hand stoppen, daar heeft hij niks aan. Want daar kom je beschaafd mee uit als je voor God staat. En in het aangezicht van de eeuwigheid zullen ze je aanvliegen in de dag van oordeel. En zeggen, bedriegen dat je bent, bedriegen dat je bent. Je hebt me maar wat voorgehouden, je hebt me maar voorgelogen. Je zei dat ik een kind van God was, het was niet waar. Hij zal een kwelling voor je in de eeuwigheid zijn om de mensen zo te bedriegen, buiten Christus, dan op je sterrenbed. Dus ik daar niet aan heb te wezen. En dan is dat in Christus, dat is het antwoord. En wanneer ik dus deze dingen dus dan recht beschouw naar het woord van God. Dan zeg ik, ik heb een hoop vol prediken te wezen. Maar waarom is dat dan niet samengevallen? En dan gelijk wanneer die gestorven is. Nou, heel eenvoudig. Hij is waarlijk dood. Hij is waarlijk gestorven. Kijk maar. Wanneer ik de sterven dus dan, wanneer hij niet schijnt, en dan zou ik het misschien heel breed uit kunnen gaan leggen, ten opzichte van de materie, over de schijndood die er bij de mensen zou kunnen zijn, maar het is hier niet schijn, het is werkelijk, is het werkelijk, het is werkelijk, het is werkelijk dat hij gestorven is. Het is waarachtig dat hij gestorven is. En dat hij dood heeft bezocht in de schuilhoeken. En dat hij dood werkelijk waarlijk gedood heeft. En dat het echt is dat deze vijand het heeft moeten afleggen van hem. En door het sterven van Christus en in die begrafenis nog wordt bevestigd. En dat hij echt gestorven is. Gelukkig. Het is geen schijn. Ja, het is de waarheid. Dat deze gezegende Heer Jezus Christus gestorven is. En welk hij dan, dan in het sterven stwaren ze. Kijk dan maar. Het is een monument. Het is een monument. Het sterven. Hij is werkelijk gestorven. U kunt het zien. U kunt het geloven. U kunt het zeker weten. U kunt het zeker denken. Dat dit ook niet echt is. Maar of het niet onecht is, maar werkelijk is. En nou kijk ik naar mij. En Christus graf, mijn graf. En Christus dood, mijn dood. En dan kijk, dan zeg ik, het is de dood. Hij dood voor die oude mens. Die dood voor die oude mens. Welke hier dus dan in het sterven aan het hout gehecht is geworden. En niet dan aan het hout gehecht is gedood is geworden. En begraven is geworden. Die oude mens is gedood. Hij is waarlijk gestorven. Moet je doordenken. Ik probeer dat zo eenvoudig mogelijk te doen. Ook voor de kinderen. Adam, hier heet Adam, daar ben ik. En dan heeft wel eens gehoord dat bij die laatste snik ik word verlost van mijn eigen ik. Dus ten opzichte van de eerste dood die ik in Christus sterf, en niet dan met de eerste opstanding waardoor ik met Christus leef, betekent dus dat het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden. En wanneer het dan over de sterven van Jezus Christus en de volgende begrafenis na, dan heb ik als het ware dus dat in die begrafenis te zien, dat ik dit hoopje ellende, wat ik hier door het leven steeds heb mee te dragen in die oude mens, dat traag en zieke wat vol ziekte is en van zonde is, ga begraven. Nou ja, je bent niet blij met de begrafenis, maar als ik dan denk aan een kind van God, dan denk ik, ik ben blij met de begrafenis, dat die oude mens voor altijd wordt begraven. En dat ik deel krijg aan de opstanding van Christus. Kunt u het volgen? Kijk eens, Christus, de opstanding, het is in het sterven waarmee ik is Christus sterft. Dus dan moeten we de bekering dus dan niet ergens anders gaan leggen en te vermaken. Maar het betekent dus dan dat ik in het sterven met Christus dus leef met Christus. En dat ik dan met het sterven en met de begrafenis dus dan die oude Adam aan de kant gaat leggen. Dus het is... echt moet je daarbij doordenken. Hè? Als je dus die begrafenis dan ziet, dan zeg ik van, kijk nou eens het verschil tussen een kind van God en niet een kind van God. Dominee Wijmalen die zei het nog wel eens dat het zo onder het oude volkste gezegd werd. Kerkhof en een algemene begraafplaats. En de kerkhof, dat is de tof van de kerk. En die hebben een geheiligd graf en een gekocht graf en die hebben een slaapplaats. En net het algemene begraafplaats, daar komt iedereen op. Dat is voor iedereen. Nou ja, daar zei iemand toen met de begrafenis laatst, toen zegt hij, kun je nou denken met die grote begrafenis dat u met een x aantal jaren hier geen één meer van de mensen die hier dan aan het condoleren waren, die ook niet meer zijn. Dan zelf in de graf. Je gaat een hand geven. Je gaat een hand geven bij de mensen en je komt er een hand en je zegt gecondoleerd. En 50 jaar later ben je er zelf niet meer. Nou, dan neem ik dat maar ruim. Maar 100 in ieder geval nog, dan is er zeker niemand meer. Allemaal weg. Er is niemand hier in de kerk dan nog eerst na 100 jaar. Nou, dan denk je toch aan je eigen sterven. En waar gaat die mens dan heen naar zijn eeuwig huis? En wat moet er dan gebeuren met het graf als ik nou die oude mens dan wegleg? Die oude natuur, dat boze, dat begeerlijke lichaam, hè, dat gaat op in de wereld, in het mooie en in de schone wereld. En de lusten van het vlees en de ogen die altijd overal heen dwalen. En al de schoonheden van de wereld bekijken en dwars tegen het werk. En het werk dat je doet en het geld dat je verdient en al die dingen meer. Die oude mens... voor altijd afleggen. Begrafenis van de oude mens. Dus wanneer het lichaam van Christus dan die oude bedeling gehad hebt, dat hij in de traagheid van het leven dus dan, wat hij dus dan tot zijn eigen gemaakt heeft, zonder dat hij enige zonde gedaan heeft, weg gaat leggen. En dat hij dan dus dan opstaat en de steen die gaat weer weg in het eeuwige nieuwe zou zijn. En met het eeuwige heerlijk lichaam verkondigt ons dan dat het oude dus dan voorbij heeft te gaan. En dat het alles dus dan nieuw heeft te wezen zoals dat in Christus is. Dan ben je blij met die begrafenis van die oude mens. Dus dat betekent dus dan, het is voor altijd gebeurd met jou. Voor altijd gebeurd. Nou, dan kijk ik dan eventjes naar Christus. En dan kijk ik nog eventjes naar Christus en dan zeg hij is dan gestorven en hij is dan begraven. En hij heeft, en dan zeg ik, nou ga ik nog een paar dingen zeggen. Hij heeft genoeg gedaan. Nou, daar word je gewoon blij van, hè. Hij heeft volbracht, hij heeft gedaan, hij heeft de Vader bevredigd, hij heeft alles gedaan wat tot mijn vrede dient. En ik voel die vrede ook. Ik krijg die vrede in mijn hart. Hij Christus aan het kruis gestorven en er is dan rust in mijn leven en er is rust in mijn hart gekomen. Want hij is voor mij gestorven, hij heeft de plaats op de eer genomen. En de dood kan mij dus dan niet meer beschadigen. Ook niet wanneer ik in het graf lig. Ja, maar dan word je toch weer stof, dominee. Ja, maar de dood kan mij verder niet meer aanraken. Ik ben van Christus en hij is mijn Christus. Hij is mijn zaligmaker en hij is mijn borg geworden. Oh, dan gaat er van dat kruis, gaat er toch zoveel vrede, gaat zoveel vrede uit. En als ik dan aan het bloed van Jezus Christus denk, dan zegt de Romeinenbrief, dan zegt hij vrede verkregen door het bloed van het lam. Hij legt zijn leven af, overwint de dood, overwint de vijand de dood en hij overwint de sterke vijand de dood. Hij doodt de dood en brengt het leven aan het licht en die dood die wordt voor eeuwig gedood. Maar u mag ook kijken en dan zegt hij, als je naar het graf hebt te kijken, de dood is dood. Het graf is leeg. Ja, maar je kunt toch zeggen, het moet toch sterven worden. Ja, als ik nog in Adam leef. Maar als ik dan in Christus gestorven ben, dan is de dood gedood. Door de dood van Jezus. En als die dood dus dan gedood op te wezen en het is het leven voor mij. Nou, dan krijg ik rust. Waar gaat daar toch een rust voor uit? Dat Jezus voor mij gestorven is. En dat hij zijn bloed heeft gestort. En dat hij dan, als ik dan naar die begrafenis van Jezus kijk, is er ook rust. Maar als ik dan naar dat graf heb heen te lopen, nou je gaat er natuurlijk niet in springen, maar als ik dan zeg van ik kom erin en ik moet ook sterven, ik waardeer het leven wel, maar het leven is bij Christus en het sterven is bij gewin, dan denk ik van wanneer komt toch die dag? Van de dood, nee. Van het leven die de dood gedood heeft. Om altijd bij de Here te wezen. Dan krijgt die begrafenis die krijgt een heel ander zicht. Dan heeft het sterfbed een heel andere klank. Dan heeft het sterven en de komst van de dood dus het ware dus dan een bevrijder te wezen van hetgeen wat ik hier nog aan zonde heb. Aan de overblijfsel de zonde. En welke hier bij mij in die oude natuur nog gevonden wordt. En dan heeft dat, dan heeft de aflegging van het lichaam deze doods voor mij de vreugdevolle klank gekregen. Dat ik niet altijd hoef te zondigen. Dat er een eind aan komt. Aan deze Adamsnatuur en in dit ondermaanse leven. Waar gaat daar toch rust vanuit? Als ik dan op het sterfhuis ben, en dan zeg ik, kan toch rustig worden. En als ik dan op de begraafplaats ben, dan kan ik toch rustig en stil worden. Ja, is het altijd eigenlijk wel stil? Iedereen is stil en we gaan luisteren naar wat het woord van God zegt. En die spreekt ons van het leven. Het leven in Christus, hij voor mij gestorven is. En de toegang tot de Vader openbaard heeft door de pech. Die van zijn lijden en sterven en ook van zijn begrafenis kwam. En door de dood heen mij tot Christus dan tot de Vader brengt die opgestaan is uit de dood. Dus de overwinning van de dood. Die hij met prachtigheid wil noemen. De dood is echt door Christus gestorven. Het is echt waar. Ja, je hoeft niet erover te twijfelen dat Christus is gestorven is voor mij. Het is echt waar. Het is zeker weten waar. Het is niet schijn. Het is geen bedrog. De discipelen hebben hem niet gestolen. Het is niet de schijndood. Het is echt dat hij gestorven is. En dat geeft mij rust.
Ja, je kunt het niet begrijpen. Daarom probeer ik het ook heel nadrukkelijk, duidelijk voor u uit te spreken.
Daar ligt troost in. Als ik bij dat graf sta. En als ik die begrafenis heb. En waar iedereen treurt, ga ik door de tranen heen, ga ik opzien naar de levensvorst. En dan kijk ik naar het kind en naar het kind van God. Nou, ja, het is eigenlijk dan wel soms een feestdag, zou je het kunnen noemen, wanneer het is dat je kind van God hebt te begraven. En je moet er eigenlijk een beetje erg in houden, dat je dus dan met rouwende mensen bent. Want anders zou je gaan zingen. Ja, maar je kijkt toch naar dat graf? Nee, ik kijk naar een kind. Ik word een kind van God begraven. En als er een kind van God begraven wordt, dan zeg ik, kijk eens, nou is die thuis. En tot de jongste dag, ligt hier zijn lichaam. Hij heeft de oude mens begraven. Dat zeggen we wel eens, hè. Als wij hier naar de begraafplaats lopen, dan zeggen wij wel eens. Ja. Dan kun je goed merken, hè, dat je een kind voor God begraaft. Het is toch wat als je dan een kind voor God mag zijn. En voor hem is de dood eeuwig dood. Niet de eeuwige dood. Dat komt voor ons wanneer we nog niet in Christus zijn. Wanneer we niet door het geloof in Christus zijn, dan is de dood in de zonde en misdaden. En dan is het sterven, de lichamelijke dood. En als ik dan ga sterven, dan volgt de eeuwige dood. Maar ik heb nu toch niet over de mens die in zijn natuurstaat sterft. Maar ik heb het hier over een kind van God. En ik kijk dan. Ik denk, het lijkt wel een bed. Een slaapstede. En dan zetten ze op die steen, en dat zeggen ze bij overal. Dat zetten ze dan overal maar op. Hè. Dat wordt dan door iedereen gezegd. Hè, dat er hier rust, hier rust, hier rust, hier rust. Ja, maar hier rust hier nou eigenlijk? Een strijder. En die de loopbaan van Christus gelopen heeft. Die hier in de strijd met de zonde aan een einde tot de overwinning komt door de overwinning van Christus. Nou is het voor Christus wanneer hij gaat sterven rusten. Hij heeft het volbracht. Hij beklom het kruis. Hij heeft 33 jaar zijn werk hier gedaan, smaad eten gedragen. En toen heeft hij daar aan het kruis gezegd, het is volbracht. En toen sloot hij het af met de begrafenis. Steen ervoor. En nou geef ik in één keer een lange tijdsrekening aan die 3 dagen. Tot de jongste dag gaat het graf van een kind van God open. En zo lange tijd rust hij in het graf. Ligt hij op zijn bed terneer. Ja. Je moet het maar beleven. Want als ik dan beleef dat het een stille donkere graf is, waar niemand zere lof zit, dan komt de koude mij en de kilte mij tegen. Maar als ik daar zie dat Christus Jezus daar in dat graf gelegen heeft, en door zijn dood en sterven hier weg tot God heeft gebaand, dan lijkt het net of het niet zo koud meer is. En die klei niet meer zo hard.
en het graf niet meer zo kil, maar dan lijkt het net of het een bed is waarop mijn moeie lichaam vanwege de strijd die ik door de zonde heb en de moeite die ik door het kruis dragen door het leven heb gehad, voor eeuwig aflegt. Het komt tot een afsluiting. In de dag van mijn sterven, dan komt het tot een afsluiting. Dan is deze jaren van druk en van deze zonde voorbij. 40, 50, 60, 70, 80 jaren, 90 nog over. Eentje nog 100 hoor ik er nog pas even tellen. Nou, vooruit dan, is er nog eentje van 100. Is er iemand 100 geworden? Werd pas tegen mij ergens gezegd. Maar dan is het gelukkig ook een einde, hoor, want ik ben zo moe, dominee. Ik ben zo moe, ik ben zo moe, ik ben zo ziek, ik ben zo oud. Ik ben toch zo moe, zo moe, zo moe. Hè, en rusten. Rusten in het graf, als je een kind van God bent. Want anders begint het pas. Vreselijk, 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 vreselijk. Vreselijk, vreselijk, vreselijk als je zo moest sterven. Maar gelukkig toch als je een kind van God bent. De dood is voor eeuwig dood. De dood is voor eeuwig dood. Dus er staat dan, daar staat dus dan, er staat dan, daar staat dus dan is dan eeuwig leven. En dat door het geloof in Jezus is dat. Uit de eerste opstanding tot de rechtvaardigheid. En uit die tweede opstanding tot eeuwige heerlijkheid. Met lichaam en ziel. Dus dat is dan om stil van te worden. Nou ja, daar word je stil van. Daar kun je nou in geen ene godsdienst vinden, zo'n woord. Daar kun je nog in ene predikatie meer horen. En wanneer ik dan met al die sekten en met al die dwalingen het allemaal dan aanhoort. Daar kun je alleen in dat evangelie horen. Daar word je stil van. Christus gestorven. Opgewekt. Ten hemel vervaren. Uit dit graf. Verrezen. En dat het door de macht van hem de steen wordt afgewenteld. En dat het dan deelt in die eeuwige heerlijkheid. En een gezegende toekomst, een eeuwige toekomst in Christus. Dat is om stil van te worden. Daar word je stil voor God. Als je dan op die begrafenis staat, en ik had zo geschetst eigenlijk wat je daar zo loopt, hè, en hoe die vragen komen in je op, en dan zeg je, hoe zal dat nou elkaar kunnen, en hoe zal dat dan gaan, en ik zeg in Christus, nou ja, dan weet u het, maar als je dat dan zo uit hoort leggen, dan denk je, och, wat is dat toch gelukkig, wat is dat toch gelukkig. Wat is dat toch gelukkig? Al de voorgaande dingen die hier in het leven zijn, blijven achter in het graf. Begraven. Dus Christus heeft dan tot in die uiterste einde van zijn lijden. Daar heeft hij nog die dood doorzocht. Tot in zijn schuilhoeken toe. Tot in het graf. En te bevestigen dat hij dus dan waarlijk gestorven is. Het is echt waar. Want anders moest ik aan mijn geloof twijfel ingeven. Nou, en twijfelde ik eraan. Hij neemt alle twijfel weg. Het is echt waar. En dat is om stil van te worden. De dood is echt gedood, hoor. En de duivel, de engel, de Samael des doods heeft het verloren, hoor. Hij is overwonnen, hoor, door Christus. Kijk maar aan het kruis. Ja, en kijk maar in het graf. Kijk maar naar het graf. Het is bevestigd, hoor. Het is echt waar, hoor. Je hoeft niet te twijfelen, hoor. Zou het wel of zou het niet? Zou het wel of zou het niet? Nee, je kunt het geloof gewoon voeden, hoor. Het is echt waar, hoor. Want dit zijn geloofstukken, hoor. Die catechismus, dat is een geloofstuk, hoor. Dat hij begraven is, dat is een geloofstuk. Hij is echt begraven, hoor. En als hij dan straks begraven wordt, wanhoop niet, hoor. Het is om dat oude weg te doen.
als hij door het geloof in Jezus Christus begrepen wordt in zijn leven. Dat sterven, dat komt wel, maar je hoeft niet meer bang te wezen hoor. Want Christus is voor u gestorven. Het is echt waar hoor, kijk maar naar de begrafenis. En het gaat nog verder, maar kijk eens eventjes, het is een overwonnen dood hoor. Laten we hier nog maar eventjes bij stilstaan bij dat graf, bij dat monument, bij deze vraag. U gaat naar de begraafplaats toe, u hebt een steen besteld en er staat de naam dan op. En u gaat er met je vader of je gaat er met een kind naartoe en dan ga je kijken naar het monument van uw gestorven vrouw en van u. Gestorven man of kind. Het monument. Nou, je loopt in de begrafenis en er komen er twee mensen uit en dan denk ik, wat ga je doen? Oh, die hebben daar ook een kind liggen of die hebben daar ook een man. Even bij de steen kijken. Nou, en nu ga ik eventjes met dit geloofstuk bij dit monument van Christus begrafenis. En ik zoek de steen. Ik zoek de steen, maar hij is weg. En ik kijk dan, ja, maar we hebben hem toch begraven, daar is hij toch neergelegd. En ik kijk dan en dat graf is leeg. De dood is gedood en is overwonnen, is nagejaagd tot in die diepe schuilhoeken van het graf. Dat je dan zelf daar in dat sterven in dat graf moet blikken. Je stond bij het graf van je geliefde en je zegt, ik kom er ook in. Nou kijk dan maar, Christus die kwam erin en heiligde het graf. En u hoeft niet meer bang te wezen. Het is echt waar hoor. De dood is voor eeuwig dood. Het is echt waar hoor, de dood is voor eeuwig dood. Wat een evangelie toch hè. Wat een evangelie toch in deze stervende wereld, hè. En dan met een goede grond, hè. Niet van, ja, ik ga naar Talala of zo. Of ik kom bij Allah, omdat ik mij door het moordtuig heb laten ontploffen. Nee. Christus voor mij gestorven. Christus voor mij gedood. En die heeft de dood gedood door zijn dood. En die heeft het achtervolgd tot in het graf. En het is eeuwig is die dood dood. Waar ik zo bang voor was. En nu ben ik niet bang meer. Geloofstuk. Gelukkig als je kind van God bent. Als ik niet ben, zoek het toch te worden. Wacht er toch niet zo lang mee. Want die dood is wel een sterke vijand hoor. Die komt wel hoor. En dan zeg je niet, nou ik wil dat kind nog graag geboren zien. Of ik wil mijn jubileum nog beleven. Of ik ben zoveel jaar getrouwd. Of ik zit zoveel jaar in het ambt. Nou, de dood helemaal geen ramp, geen ruimte. Nou ja, en als je het hebt beleefd, dan wil je er nog wel 10 jaar bij hebben. Zo gaat het met mensen. Maar als ik dan zeg, kijk eens. Christus is beleven. Verlang ik dan naar de dood? Nee, natuurlijk niet. Maar bij Christus te zijn. En dan gaat deze dood mij bij Christus brengen. De dood is voor eeuwig dood. Eeuwig leven bij Christus. Wat een lief evangelie. Wat een lief evangelie. Dat is om stil bij te staan. Hè. Wat acht ik mij toch gelukkig dat ik daar een prediker van mag zijn. Niet van wanhoop, maar van hoop. Niet van dood, maar ook van leven. Niet van dood alleen, want ik moet wel zeggen dat je gaat sterven. Maar als ik het niet zeg, zie je het ook wel. Want daar is weer een plek leeg en daar is een plek leeg. Maar ook van het leven. Zeker van het leven. Van dat eeuwige leven. De dood is eeuwig dood. Door het geloof in Jezus. Mijn Jezus. Uw Jezus. Onze Jezus. Het is een geloofstuk hoor. Buig ik in hier. Amen. Psalm 73, vers 12. Zal dan gedurende bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waarde schatten. Waar gij mijn rechterhand woudt vatten,
Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. 12e vers van Psalm 73. Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven en met u allen. Amen.